Goedemorgen nog een keer. We vieren vanmorgen avondmaal en ik wil graag beginnen met een stukje te lezen waar Jezus dat avondmaal heeft ingesteld. Dat is Lucas 22. Ik hoop dat het zichtbaar wordt. Dat lijkt erop, ja. Lucas 22, daar staat dit in vers 14. Toen het zover was, ging Jezus samen met zijn apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en laat hem bij elkaar, geef hem elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot zover dit gedeelte. Avondmaal. En we zijn vanmorgen hier gekomen om samen dat maal te vieren. Jezus is vanmorgen onze gastheer. Hij nodigt ons aan tafel. Dat is in feite wat er gebeurt. We hebben echt wat te vieren vanmorgen. We vieren niet zomaar het avondmaal. We hebben echt iets te vieren. Annie heeft daar in de zangdienst al een heleboel van gezegd. We hebben een Heer die leeft. 5 mei, afgelopen 5 mei, was bevrijdingsdag. Er is hier in Groningen een groot feest gevierd. Stadspark was vol met mensen. En een heleboel steden in Nederland, die waren vol met mensen, met juichende mensen. Ze juichten en ze joelden vanwege het feest van bevrijding. Dat werd nog eens even heerlijk gevierd. Maar avondmaal is uiteindelijk nog een veel groter bevrijdingsfeest. Een geweldig bevrijdingsfeest, veel groter. En dat mogen we best vieren. Dat is een juichend feest. Een nieuw begin. Een nieuwe morgen, zou ik zeggen. Een nieuw begin. Een nieuw leven. De dood is overwonnen. Weer galoos feest. Geweldig dat we dat mogen vieren. Dat doen we met het avondmaal. Per slotverrekening is avondmaal paasfeest vieren. De opstanding en de overwinning van Jezus. Hij heeft de dood, heeft hij overwonnen. Nou, dat is absoluut een feest waard. Veel groter nog dan het bevrijdingsfeest van 5 mei. Jezus zegt, het brood, als hij het brood uitdeelt, dan neemt hij een brood. En hij zegt, dit is mijn lichaam. Hij deelt het uit en hij zegt, dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. Zo leert hij dat zijn discipelen. Om zo dat avondmaal te vieren. De Heer die geeft hier gewoon een eenvoudig beeld van wat er gebeurd is. Hij zegt in feite, zoals dat brood ons lichaam voedt, ons leven geeft, onze energie geeft, zo wil ik in jullie leven komen. Omdat jullie, om het zware, jullie kracht te geven. Dat je mag delen in mijn kracht, in mijn heerlijkheid. En dat je soms ook mag delen in mijn lijden. Maar weet dat ik erbij ben. En dat ik je kracht geef. Zo wil hij dat ons zichzelf aan ons geven. Dat we de kracht van hem zullen ontvangen. En hij zet erbij, doe het telkens opnieuw. Om mij te gedenken. Ik zeg wel eens van het avondmaal, dat is niet een herdenkingsfeest van iemand die gestorven is. Soms zijn avondmaalvieringen zo plechtig en zo ernstig dat je daar haast moet denken. Maar het avondmaal is geen herdenkingsfeest van iemand die gestorven is. Nee, het betekent in feite herinneren steeds, besef je steeds wie ik ben. Niet wie ik was, nee wie ik ben, vandaag nog. Dat is in feite het avondmaal. Je mag je steeds opnieuw herinneren. Tjerk die zei het al, God die weet dat we vergeetachtig zijn. En hij zegt, je mag je steeds bij het brood herinneren wie ik ben. Wat ik jullie gegeven heb. Dat mag je herinneren bij dat avondmaal. De discipelen die hadden dat goed begrepen. Heel goed hebben ze dat begrepen, dat dat de betekenis is. En dan wil ik een stukje lezen uit wat Johannes, de eerste brief in Johannes, wat die daarvan zegt. Ik denk dat het ook wel weer zichtbaar gaat worden. Ja, prima. Maar ik zal het je ook nog voorlezen. Als je het niet lezen kunt, daar vandaan. Daar staat dit. Daar zegt Johannes dit, die schrijft dit in zijn eerste brief. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij jullie. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en we getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. Want wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij van hem horen en wat wij hem horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Hij is het licht van de wereld, om zo te zeggen. En hij is naar ons toegekomen. Dat hebben de discipelen gehoord, gezien en getast. En ze doen precies wat Jezus zegt. Ga dat verkondigen, vertel dat over de wereld. Die herinnering, wat je gehoord en gezien hebt, die mag je vasthouden. Die hebben ze meegekregen. En overal waar ze kwamen, hebben ze dat rondverteld. Zo zijn ze daar mee omgegaan. Met dat wat ze van Jezus hebben gezien. De Heer heeft ons opdracht gegeven om te dopen. Dat is ook zo'n prachtig beeld. En om avondmaal te vieren. Je kunt dat natuurlijk kerkelijke rituelen noemen. Maar het is vooral bedoeld als een stuk onderwijs. Een stuk zichtbaar, voelbaar, tastbaar en beleefbaar onderwijs. Dat wil hij ons daarmee geven. Onderwijs voor dat wat hij gedaan heeft, voor dat wat we van hem ontvangen hebben. Herinner je dat steeds? En juist om het wat extra goed te benadrukken, doet hij dat met een beeld van brood en wijn. Zodat die herinnering als het ware voelbaar is en tastbaar, dat je het herinnert. Onderzoek heeft uitgewezen, als je iets alleen maar hoort, dan vergeet je het zo weer. Maar als je het ook ziet en tast en voelt, dan blijft het hangen. Dan blijft het in je herinnering zitten. Wij hadden vroeger thuis, of vroeger nog wel, thuis in onze familie, in de familie Weber, was de vaste uitdrukking, als iemand met iets moois kwam, dan zeiden we altijd, ja, goh, mag ik het ook even met de handen zien? Zo werd het altijd gezegd, mag ik het ook even met de handen zien? Mag ik het even voelen? Nou, dat wil dat avondmaal eigenlijk ook zeggen. Er wordt ons iets verteld, ons meegegeven, maar je mag het als het ware ook voelen. Voelen en beleven in het avondmaal, wat hij voor ons gedaan heeft. Het eerste onderwerp van de Alfa-cursus, dat is altijd, wie is Jezus? Wie is hij? Nou, Johannes die heeft het net al verteld, wie hij is. Wie is Jezus? Het eerste wat dan ook vaak gevraagd wordt, Jezus die is voor ons, of wat gezegd wordt, Jezus is voor ons gestorven. En dat is natuurlijk ook zo. Jezus is voor ons gestorven. Het mooie alleen van de Alfa-cursus, dat is je mag alles vragen. Geen vraag is te gek en geen vraag is te dom. Dat is een van die mooie dingen van de Alfa-cursus. En een voor de hand liggende vraag, dat is dan ook vaak juist is het lijden en sterven van Jezus, is dat het doel van zijn komst geweest? Is dat het einddoel geweest, zijn sterven? Is dat werkelijk het uitsluitend doel geweest? En ja, het mooie, op de Alfa-cursus hoef je dan niet gelijk een pasklaar, perfect, sluitend antwoord te hebben. Nee, dat antwoord mag je opzoeken. Ik zeg dat een klein beetje ook voor mensen die ons nog eens mee willen helpen met de Alfa-cursus. We gaan weer een beginnen. In september gaan we weer een Alfa-cursus beginnen. Een Alfa-cursusje. We doen het thuis. En we hopen dat er mensen zijn die mee willen helpen. En die misschien, daar bidden we voor, het over willen nemen. Dat het blijft. Dat het niet verwatert, maar dat die Alfa-cursus gaat blijven. Daarom zeg ik dat ook. Je hoeft geen pasklaar antwoord te hebben. Die hebben wij ook niet. Nee, we gaan samen zoeken in de Bijbel, gewoon in de Bijbel, wat Jezus daar zelf over zulke vragen gezegd heeft. Wat heeft hij daar nou van gezegd? Is hij alleen maar gekomen om te sterven? Wat heeft hij daarvan gezegd? En dan kun je gewoon in het evangelie lezen. Je begint maar bij Matthäus of Marcus. En dan kom je er vanzelf achter wat Jezus daarvan gezegd heeft. Marcus bijvoorbeeld, Marcus die valt gewoon met de deur in huis op dat punt. Marcus slaat het geboorteverhaal ook maar over. En die begint gelijk bij de bediening van Jezus. En in het eerste hoofdstuk in vers 15, daar zegt hij ook, dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Zo begint Jezus als het ware zijn bediening in Galilea. Daar begint hij mee. Kom tot bezinning. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En een paar versen verder, daar zegt hij, dat is in vers 38... Hij zei als het ware nog concreter, toen zei Jezus, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ook zij het goede nieuws gaan horen van het koninkrijk van God. Want daartoe ben ik gezonden. Dus je kunt zeggen, dat is het doel van Jezus. Niet alleen om te sterven, maar om het koninkrijk van God, om dat te vestigen. Om dat te prediken, maar om dat ook weer te vestigen in deze wereld. En om dat te realiseren, dat koninkrijk van God, was het ook nodig dat hij stierf. Dat hij de doden ging. Maar dat hij opstond. Anders hadden we er nog niks aan. Dan was het koninkrijk nog niet gekomen. Maar dat hij stierf en opstond uit de dood. Dat was nodig om dat koninkrijk te realiseren. Matthäus, Marcus en Lucas, alle drie, als je het verder leest, alle drie beginnen ze met de verzoeking in de woestijn. Alle drie, in de verzoeking van de woestijn. En Jezus overwint, grandioos. Jezus die wordt als het ware hier gewoon geplaatst naast Adam. U weet het verhaal van Adam nog wel, vast wel. De eerste, de beste verzoeking, zakte hij en viel hij, Adam. Maar Jezus Christus, ik zou zeggen, de nieuwe Adam, de laatste Adam, zegt Paulus, de nieuwe Adam, die overwon, grandioos. Drie keer werd hij verzocht en drie keer overwon hij. En er staat er, en de engelen kwamen en dienden hem. Hij overwon. Hij was als het ware de nieuwe Adam. Paulus die zegt dat later ook. Die zegt ook, zoals wij door Adam allen sterven, zegt hij, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Daar staan ze naast elkaar. De oude Adam en de nieuwe Adam. Door Christus worden we allemaal weer levend gemaakt. En daarna, na die verzoekingen, dan gaat Jezus op weg. Om overal dat koninkrijk van God te verkondigen, te prediken. Want daartoe was hij immers gekomen. Daartoe was hij gekomen in Handelingen 10. Daar vat Petrus, die vat het heel kort samen. Hij zegt, Jezus Christus, hij is rondgegaan. Weldoende en genezende. Allen die overweldigd waren door de duivel. Zo is hij rondgegaan. Zo heeft hij het koninkrijk van God als het ware laten zien en gevestigd. Overal waar hij kwam, daar werd het koninkrijk van God zichtbaar. Daar werd als het ware dat verloren gegaane paradijs. Dat werd even weer zichtbaar daar waar hij was. Hij herstelde dat koninkrijk waar God ooit mee begonnen was. Hij herstelde het paradijs wat God gevestigd had in deze wereld. Deze wereld moest een paradijs worden. En Jezus die gaat dat weer terugbrengen. Hij maakt er weer een paradijs van. Waar God alles in alle is. Ook Johannes. Hè, in zijn brief beschrijft hij dat al. Maar ook Johannes in het evangelie. Die begint daar, die zegt dat al. Hij begint het evangelie met de juichende woorden. Over de vraag wie Jezus is. Wie hij is, wie is hij werkelijk? En daar zegt Johannes, die zegt, hij is het ware licht dat iedere mens verlicht. Het ware licht. En hij is naar deze wereld toegekomen. Hij kwam naar zijn eigen volk. Maar, zegt hij erbij, en dat is de pijn van God, zeg ik wel eens, zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard, heeft hem niet ontvangen. Maar allen die hem wel ontvangen hebben, allen die hem wel aangenomen hebben, hen heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te mogen worden. Zo juicht Johannes dat. Ze mogen kinderen van God worden. En hij zegt erbij, dat is geen menselijke geboorte, maar dat is een geboorte uit God. Dat we zeggen, je innerlijke mens, die wordt verbonden met God, je innerlijke mens behoort niet meer tot Adam, maar behoort tot Christus, de nieuwe Adam. Je behoort als het ware door die wedergeboorte, door het geloof in Jezus Christus, behoor je al tot die nieuwe schepping, tot dat nieuwe koninkrijk van God, wat Jezus gaat stichten en wat Jezus gaat verwerkelijken in deze wereld. Hij is gekomen om dat koninkrijk God te verkondigen, te vestigen. En te vestigen in ons leven. Daarom hebben we het voorrecht gekregen. Om kinderen van God te mogen worden. Kinderen van de Allerhoogste. Kinderen van dat nieuwe paradijs. En hij komt Jeruzalem binnen. Ja, als je dat verder leest. Dan komt hij Jeruzalem binnen. Op een ezel. Huilend. Notabene een koning. Hij komt huilend op een ezel Jeruzalem binnen. Huilend omdat hij weet wat er met Jeruzalem zal gebeuren. En op een ezel, nederig en zachtmoedig. Daar hebben we ook al van gezongen. Nederig en zachtmoedig. Niet op een paard als een geweldenaar. Niet op een paard om te oordelen. Want dat doen geweldenaars. Nee, nederig en zachtmoedig om te helen en om te redden. Zo kwam hij naar ons toe. Zo kwam hij Jeruzalem binnen. Zo wil ook hij ons ontmoeten. En je leest ook in de Bijbel, kinderen, merkwaardig, kinderen, die begrepen het. Die begonnen te zingen. Ik denk eerst zachtjes, maar op de duur al harder. Hosanna, Hosanna. De zoon van David, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Zo is hij deze wereld ingekomen. Zo mogen wij hem ook aanvaarden. Zo mogen wij ook dat avondmaal vieren. Dat wil hij ons geven. Zo heeft hij geleefd. En dat heeft hij ons meegegeven. Daar mag je in delen. Daar mag je in delen van hem. Delen in zijn liefde, delen in zijn heerlijkheid en soms ook delen in zijn lijden. Dat wil hij ons meegeven. Dat is het brood wat hij ons geeft. Dat is ook het brood van het avondmaal. Dat wil hij ons geven. Het brood des levens. Hij is het brood des levens. En dat wil hij ons geven. Dat heeft hij allemaal voor ons gedaan. Dat heeft hij ons allemaal gegeven. Ik zeg het met opzet zo. Dat heeft hij voor ons gedaan. Maar er zit ook een andere kant dan. Hij heeft het ons ook voor gedaan. Zodat wij het gaan navolgen. Navolgen wat hij gedaan heeft. Navolgen wat hij gezegd heeft. Net als de discipelen. De Heer heeft het voor hen gedaan. Maar heeft het hen ook voor gedaan. En overal, en ze hebben het brood hebben ze als het ware meegenomen. Dat brood wat ze ontvangen hebben, dat brood des levens, hebben ze meegenomen. En overal waar ze kwamen, hebben ze dat uitgedeeld van dat woord des levens. Dat wat Jezus gezegd en gedaan en gegeven heeft. De discipelen, ze hadden het gehoord, gezien, getast met hun handen. En dat hebben ze uitgedeeld, daar hebben ze van gejuicht. Je maakt onze blijdschap volkomen om dat aan jullie te verkondigen. Dat brood mag je ontvangen als discipelen en je mag het uitdelen in deze wereld. Dat is wat dit brood zeggen wil. Zo heeft Jezus het ingesteld met de woorden van vergeet het niet. Vergeet niet wat ik jullie gegeven heb. Vergeet niet wat ik voor jullie gedaan heb. Je mag het doorvertellen. Voor jullie, maar ook door aan anderen. En als dramatisch sluitstuk, zo zeg ik het maar even, als dramatisch sluitstuk in het leven van Jezus, in dat vestigen van dat koninkrijk van God, is Jezus ook gestorven. Is hij voor ons gestorven. Bij dat laatste Pesachmaal, als Judas opstaat, dan staat er ook bij, toen nam de duivel bezit van Judas. En Judas staat op en die gaat dan weg. En dan zegt Jezus, nu is de heerlijkheid, de nieuwe vertaling zegt, nu is de grootheid van de mensenzoon is zichtbaar geworden. En daardoor ook door hem ook de grootheid en de heerlijkheid van God de Vader. Judas gaat weg. De duivel neemt bezit van hem. En juist daar zegt Jezus, nu wordt de grootheid van God zichtbaar. Dat we zeggen, de liefde van onze Heer en de liefde van God, die wordt op de grootst mogelijke manier zichtbaar. Want Jezus die is vrijwillig gestorven. Jezus heeft vrijwillig dat lijden ondergaan om ons. Om te helen en om te redden. En daarom wordt de grootst mogelijke liefde van God en van Jezus Christus zelf, wordt daarin zichtbaar. Ook zijn dood heeft Jezus aangekondigd. En Jezus vergelijkt dat door het met een gelijkenis in feite. Hij vergelijkt dat met pachters. Met pachters van een landheer. En hij vergelijkt daarmee de leidslieden van Israël mee. De leidslieden van de Joden. Die vergelijkt haar daarmee. Het zijn pachters van een landheer. En de dienaren van de landheer die komen naar de pachters toe om de afgesproken opbrengst van de akker om die mee te nemen. Om die te brengen naar de landheer. Maar de pachters, en daar bedoelt Jezus de profeten mee, die altijd naar het volk Israël toegekomen zijn. Maar de pachters worden mishandeld en gedood. Uiteindelijk stuurt diezelfde landheer, die stuurt zijn zoon. Mijn zoon zullen ze wel ontzien. Mijn zoon zullen ze wel naar luisteren. Zo denkt de landheer. De zoon komt en dan zeggen de pachters, hé, hij is de zoon. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. Zo vergelijkt Jezus de leidslieden met deze pachters. Deze pachters, je kunt rustig zeggen, die waren in het bezit van de duivel. Zoals de Satan Ik zou zeggen, in Judas, bezitnam van Judas. Zo heeft ook de Satan bezit genomen van de denkwereld van deze pachters. En zo gaan ze Jezus doden. Herodes, u weet nog wel, Herodes, die beruchte Herodes, die had het ook al geprobeerd om Jezus te doden. Heel stiekem. Stiekem had hij al die jongetjes, die kleine jongetjes van Bethlehem, gedood in de hoop dat ook Jezus daarbij was. Je kunt rustig zeggen, ook hij was in het bezit van Satan. Een satanische daad. Kun je rustig zeggen. Het is niet zomaar gebeurd, het was duidelijk een satanische daad. Maar nu deze pachters, deze leidslieden Jezus willen doden, nu gebeurt het openlijk. Voor het forum van het hele volk Israël wordt Jezus daar gedood. En ze hebben Pilatus er zelf bij nodig, anders mocht dat niet eens. En de laffe Pilatus, die liet zich gebruiken. Maar het liep anders. Het liep anders dan iedereen gedacht had. Het liep echt anders. Aan het kruis, we hebben het gezongen nog net, aan het kruis leek hij verslagen. Weet u nog, aan het kruis leek hij verslagen. Maar toen Jezus stierf, toen riep die Vader, die bekende woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo, als geliefde zoon van God, verbonden met de Vader, daalde hij af in dat dodenrijk. Maar u moet goed begrijpen, niet als een lozer, niet als een verliezer, maar als de blinkende morgenster, heeft hij de duisternis daar, zou zeggen, weggevaagd. En hij heeft het dodenrijk, dodenrijk heeft hij ontroond. De poorten van het dodenrijk heeft hij opengegooid. De gevangenis kun je zeggen, en alle kinderen, ook de jongetjes van Bethlehem. En alle mensen die hem toebehoren, die worden bevrijd. En die mogen voor altijd bij God in dat koninkrijk, in dat paradijs van God zijn. Zo heeft hij overwonnen. Zo heeft hij dat koninkrijk van God gestalte gegeven. En ook tegen ons zegt hij, wij mogen daar deel van hebben. Daarom kon Jezus ook, bij het Pesachmaal worden altijd psalmen gezongen. Psalmen 113, 114, 115, 116, 117 en 118. Dat waren de psalmen die gezongen werden. En lees die psalmen maar eens. En dan lees je ook in Psalm 116, daar staat dat Jezus die zegt, ik zal de beker van bevrijding zal ik heffen. En dat doet hij ook bij het avondmaal. Bij het avondmaal heffen we ook een beker. De beker van bevrijding zal ik heffen. Hij deed dat in geloof. Hij deed dat nog voor zijn lijden en sterven. Wist hij, die beker die zal ik heffen. Dat is mijn opdracht. Om die beker van bevrijding heffen en om die dood te ontronen. De beker zal ik heffen en de naam van de Heer zal ik altijd loven. En dan zegt hij dan bij die psalm, daar wordt nog bijgezegd, loof de Heer, alle gij volken. Nou, daar mogen we amen op zeggen. Loof de Heer, alle gij volken. Prijs hem, alle gij natiën. De liefde van God is overstelpend voor ons. En eeuwig duurt zijn trouw. Dat zingt Jezus. Wanneer hij dat laatste Pesachmaal gaat vieren. Eigenlijk, ik moet zeggen, het eerste avondmaal en het laatste Pesachmaal. Daar is het eerste avondmaal gevierd. En dat geeft hij ons door om het zo te vieren. Echte vrijheid is leven zonder angst. Dat wordt bij de bevrijdingsdag ook vaak gezegd. Echte vrijheid is leven zonder angst. En daarom zijn we door hem, zijn we in een verademende vrijheid gekomen. ons leven lang. In een verademde vijand. De laatste vijand is ontroond. En met die boodschap, God heeft alle kwaad uiteindelijk overwonnen. Met die boodschap zijn we altijd veilig. Zijn we altijd veilig, wat er ook gebeurt. Met die boodschap kunnen we leven, veilig leven. En met die boodschap kunnen we ook veilig sterven. Want we weten, we horen bij het koninkrijk van God. We horen niet meer bij het koninkrijk wat ten onder gaat, wat verloren is. Maar we behoren bij het koninkrijk wat bij hem hoort. Wat voor eeuwig is. Het koninkrijk van God. Het nieuwe paradijs van Jezus Christus. Hij heeft het ons geschonken. Amen. Halleluja. Ik wil ook zingen graag voordat we het avondmaal echt gaan vieren. 5:34. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. Nou, in dat geloof, hij komt in heerlijkheid, hij gaat een heerlijke schepping maken, mogen we ook dit avondmaal vieren. Ik heb het net ook al gezegd, ik heb het al voorgelezen, Hij deelt het brood uit en hij zegt, dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. Zoveel heeft hij ons gegeven. Hij is de eerste van de nieuwe schepping. Hij is tegelijk ook de koning van de nieuwe schepping. En moet denken, die nieuwe schepping, God zal daar ooit weer van zeggen, zie, het is zeer goed. Die schepping, daar mogen we, die wil hij ons geven. Dat heeft hij ons verkondigd en dat heeft hij ons geschonken. Dat nieuwe wat, dat nieuwe leven. Halleluja. Zo willen we ook dit avond al vieren. Ik heb wat mensen gevraagd om mij te helpen. Tjerk die zou helpen en Truus zou helpen. En eens kijken, ik had nog gevraagd. Jenny en Annemarie zouden even helpen. Willen jullie wat even naar voren komen? En eens kijken, had ik nog iemand vergeten? Ja, niet. Ja. Oh ja, Margaret. Ja, jij, ah, ja, jij zit daar helemaal. Ja. Ja. Daar kom ik nog in tekort, geloof ik, hè? Ah ja, ach ja, ach ja. Ja. Goh, ja. Ja. Jack, zou jij voor dit brood willen bidden dat het gaat doen in ons leven waardoor het gezonken is?
Heer, dank u wel dat we zo uitgenodigd worden bij u aan tafel. Heer, dat we midden in de tumult van het leven bij u aan tafel mogen, waar u uitdeelt van dit brood. Heer, waarvan u zegt, dit is mijn lichaam wat ik voor je gegeven heb. Heer, ik bid dat we ja, net zo als dat we het brood door onze slok daar naar binnen voelen gaan, zeg maar. Heer, dat we mogen weten dat u net zo echt voor ons bent gestorven. Dat u zichzelf hebt gegeven voor ons. Dat u de triomfator ook bent. Heer, waarbij we aan tafel zitten. Dat u de overwinnaar bent. Dat we dat mogen herinneren en mogen ervaren. Ook door het eten van het brood heen. Zegen zo het brood tot eer van u.
And for thee the love of the man.
Na de maaltijd nam Jezus de drinkbeker en hij zei daarvan: dit is deze beker die voor jullie uitgegoten wordt. Dat is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is voor ons de beker van bevrijding. Je kunt zeggen, door zijn moeitevol lijden heeft hij ons gered. Heeft hij ons vergiffenis gegeven. Is er een nieuw verbond gekomen. Geeft hij ons de Heilige Geest. Zodat we kracht ontvangen om het leven met hem uit te delen. Om te leven zoals hij het bedoeld heeft. Om werkelijk een stukje van dat koninkrijk van God te beleven. Laten we zo die beker ook drinken. Ik wil ook een zegen bidden voor die zegen. We zetten hem hier straks op tafel, dan mag u komen. Ik wil ook een zegen bidden voor deze beker. Heer, dank u wel dat u deze tekenen van brood en wijn hebt gegeven om ons te bemoedigen. Om ons te herinneren aan dat wat u gedaan hebt. Dank u wel, Heer, dat ons leven met u verbonden is. Dat we behoren bij die nieuwe schepping die u gaat herstellen. Heer, we prijzen u ervoor. Dank u wel dat u ons vergiffenis hebt geschonken. En dat we mogen leven in uw koninkrijk, in uw vrijheid. Zonder angst, met u verbonden. U hebt de dood overwonnen. Heer, wij prijzen u ervoor. Dank u wel dat we zo samen met u deze beker van bevrijding mogen drinken. Tot glorie van uw naam. Halleluja. Amen. Ik zet twee bekers op de tafel. Eén met wijn en één met, met druivensap. Dus gegist en ongegist, kun je zeggen. En dan mag u komen. En er staan wat mensen bij die zorgen dat de bekers gevuld blijven. Ja, zullen we gaan komen?
Thank you. Dank u, Heer, voor de vrijheid die we hebben in u. Dank u dat u ons een bevrijder bent. En misschien voelen we ons niet altijd vrij, Heer. Maar ons gevoel is niet de waarheid. De waarheid is, Heer, dat u ons vrijgemaakt hebt. En als we ons niet vrij voelen, Heer, dan mogen we komen bij uw troon. Dan mogen we knielen bij het kruis. En u vragen, Heer, om ons vrij te maken. Dank u wel, Heer, dat we u groot mogen maken om wie u bent. Heer, u hebt alles gedragen. Als ik eraan denk, Heer, dat u aan het kruis hing met zoveel pijn. En dat u dat alleen maar deed, Heer, voor mij. Voor elk mens op deze aarde, Heer. Voor alle mensen die voor ons waren. Voor alle mensen die na ons komen. Heer, dat uw liefde zo groot is, Heer. Dat u pijn wilde lijden voor ons. Het is niet te bevatten, Heer. Maar die pijn, Heer, heeft vrijheid gebracht. En daar mogen we uit leven. Dank u daarvoor, Heer. Dank u voor uw offer. Dank u voor de vrijheid die u ons geeft. En dat u ons elke dag genoeg geeft, Heer, om die vrijheid te vieren. Dank u daarvoor, Heer. Amen. Tjerk, wil jij afsluiten?
Zullen we zo danken voor deze morgen, voor deze dienst. Er is nog gelegenheid zo om te bidden of te praten met mensen. Er zijn twee, als het goed is, wil er even de winkel opsteken wie het vandaag zijn. Wat zei je? Pieter en Annie. Daar kun je zo meteen terecht om nog wat door te praten en voor je te laten bidden. En u bent allemaal van harte weer uitgenodigd bij de koffie zo meteen. Dus zullen we gaan staan, dan danken we voor deze dienst. Mag ik nog een zegen geven en dan zingen we met elkaar een lied. Heer God, dank u wel voor deze morgen. Dat we als gemeente zo samen u mogen lofzingen om wie u bent. Dat we mogen bidden voor onszelf en voor elkaar. Heer, dat we mogen weten dat u in ons midden bent. En vanmorgen ook met ons mee viert in dat avondmaal. Heer, dat we door de preek ook bemoedigd mochten worden. U herinnert aan het geweldige wat u gedaan hebt voor ons en wat u nog doet. Dat u erbij bent ook vandaag, dat u vandaag de overwinnaar bent. Heer, en zo ook door het avondmaal heen zag ik als het ware hoe u ons wilt zegenen. En dan is deze zegen die ik nu mee wil geven. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Dank u wel, Heer. Amen.